Goedemorgen. Hoe gaat het met jullie? Goed, hoor ik. Het is mooi. Ik hoop dat het ook goed met je gaat. En dat je blij bent met de liefde van God de Vader. Met de nabijheid van de Heer Jezus Christus. Met de leiding en de wijsheid die de Heilige Geest ons geeft. Want ik weet ook dat er vele moeilijkheden zijn. Dat er op veel plaatsen geleden wordt, gestruggeld wordt. Het lijkt wel of dat in deze tijd moeilijkheden opstapelen. Afgelopen week zaten we ook met een groep mannen bij het vuur. En dan valt het me ook op. Iedereen heeft een struggle. Of in zijn eigen leven, of in zijn directe omgeving. En het lijkt wel, als we ook in deze tijd van verwachting zitten, dat Jezus ook weer snel terug gaat komen. Want soms lijkt het wel, zo ervaar ik het tenminste, dat moeilijkheden zich meer opstapelen. En vanmorgen hoop ik dat het woord jullie bemoedigt, moed geeft om door te gaan, vol te houden, vast te houden aan Jezus als het lastig wordt. En we gaan het deze morgen hebben over heiligheid. Want ook bij moeilijkheden heb je heiligheid nodig. En in de voorbereiding zat ik te denken, ja, wat is nu een gewoon voorbeeld waarin heiligheid voorkomt. En toen moest ik ineens denken aan heel lang geleden dat ik op de lagere school zat. En dat het in deze tijd van het jaar wel eens kon vriezen. En wat die kleine jongens dan deden, dat was natuurlijk trekken naar het ijs. De sloot achter de school, waar de struiken voor stonden en waar de hoofdmeester ons niet kon zien. Maar waar dan ijsje gepiept werd. Ik vond dat reuze interessant en ik stond erbij te kijken en ik werd uitgedaagd door de waaghals om ook op dat ijs te komen. Maar ik deed het niet. Mijn vader had me laten beloven, Kees, ga niet op het ijs voordat ik op het ijs kan. Want dan is het pas sterk genoeg. En ik zag sommige jongens er ook doorheen zakken. Maar met de belofte die ik deed aan mijn vader, die telde zwaarder dan het verlangen om op dat moment het ijs op te gaan. Ik wachtte mijn tijd af tot het ijs dik genoeg was. En dat is ook een beetje de context waarin Petrus deze uitspraak doet van wees heilig. Hè. Er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Komt uit het Oude Testament. En Petrus haalt het aan. En die zegt dat in de context van geef niet toe aan je oude begeerte. Doe het niet op de manier zoals je het vroeger deed. Petrus heeft heel veel geschreven over moeilijkheden. En een van de dingen die hij ons duidelijk wil maken is van los je moeilijkheden niet zelf op waar je het niet kan. Maar wees heilig en laat het ook aan God over. Want je hoort bij God. En heiligheid, dat vraagt dus een keus. Dat is wat Petrus ons vraagt. Doe het op een heilige manier. Doe het op Gods manier. Nou, deze morgen, want heiligheid is een heel breed woord, maar gaan we ons beperken tot de keus. We zien dat heilig zijn een keus vraagt. Maar ook het woord heilig, dat houden we vanmorgen op het stukje tijd. Of een tijdsperiode, want anders wordt het veel te groot. Ja, God is heilig. Hoe kan je nou in één morgen over alles over God zeggen? Gaat hem niet worden. Dus het stukje tijdsruimte gaat het vanmorgen over. En daar bekijken we drie voorbeelden uit de Bijbel waar deze tijdsruimte speelt en hoe dat deze personen ermee omgaan. En wat wij daar vervolgens van kunnen leren en kunnen toepassen in ons eigen leven. Als eerste kiezen. Heiligheid vraagt een keus. Een keus kiezen is soms lastig. Kiezen tussen goed en fout, dat gaat nog wel. Meestal weten we wel wat goed is en wat minder goed is en wat echt fout is. Het wordt lastiger als je moet kiezen tussen goed en goed. Er zijn twee goede dingen. En dat is soms heel lastig. Je moet dan ethische afwegingen maken die een dieper niveau raken. Eigenlijk zoals God ook kiest. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik begrijp Gods keuzes niet altijd. Ik heb daar soms zoveel vragen over. Ik denk, Heer, zou u me uit willen leggen waarom dat u nou hiervoor kiest? Want ik wil u volgen, maar ik begrijp het niet. Soms laat God iets zien, maakt hij iets duidelijk en soms ook niet. Maar het komt op vertrouwen dat God, als het ware op zo'n diep niveau, allesomvattend zijn keus maakt en dat hij wel het beste kiest. En om dat te illustreren moest ik denken aan een heel oud verhaal. Waarschijnlijk ken je het wel. Een brugwachter. In de tijd dat er nog een telegraaf was. Die ervoor moest zorgen dat de brug op tijd omhoog ging als er een schip voorbij kwam. Maar ook op tijd weer naar beneden ging als de trein eraan kwam. En de meeste treinen kwamen vroeg in de morgen of in de middag en de avond. En in die rustige tussentijd gebruikte deze brugwachter om reparatiewerkzaamheden of onderhoud te doen. En zo was hij ook een keer bezig. Hij had één zoontje, een kleine jongen. En hij was er heel gek mee. En het zoontje deed niets liever dan met zijn vader optrekken. En zo waren ze in het machinehuis bezig, tot de telegraaf ging. Onverwacht een trein, overdag. De brugwachter was naar boven gerend om de brug te bedienen, wilde de brug laten zakken en zag tot zijn schrik dat zijn zoontje aan het spelen was waar ze onderhoud hadden gedaan tussen de tandwielen. En op dat moment moest hij die keus maken. Op dat moment wist hij, als ik mijn zoontje red, dan stort de trein in de rivier. Maar als ik de brug laat zakken, dan kost het mij mijn zoontje. Een keuze tussen goed en goed. Zijn zoontje redden was een goede keus. De passagiers redden was een goede keus. En deze brugwachter liet de brug zakken. Het verhaal wat God de Vader tot in het diepste van zijn wezen kent. Ook God moest kiezen tussen Jezus, tussen jou. Hij koos voor jou. Het kostte hem Jezus, zijn lieve zoon. Keuzes zijn lastig, maar het was een hele edele keus die God maakte. Tweede punt, heiligheid. Ik vind het een moeilijk woord. Ik heb er veel over gelezen. En dan denk ik, hoe ga ik dat nu omschrijven? En toen kwam ik een stukje van Jonathan Sacks tegen. En die beschreef dat wij als mens de volle aanwezigheid van God niet kunnen ervaren. Het is te groot voor ons. In de Bijbel staat ook, wie kan God zien en leven? God is licht en het licht is zo fel, zo zuiver, dat we niet zouden kunnen bestaan. En God in zijn enorme grootheid, wat gewoon niet te beseffen is. Want hij is altijd groter. Deze God maakte de schepping. Deze God schiep jou. En wat God dan doet, is dat God zich als het ware wat terugtrekt. Dat hij als het ware zijn heiligheid wat terugtrekt. Om jou als mens ruimte te geven om te leven. God schiep de hemel en de aarde. God schiep de mens. En dan gaf hem de opdracht om de aarde te bebouwen. Om als het ware door te gaan met het scheppend werk. Maar in Gods aanwezigheid kunnen we het niet. Daarom trekt God zich wat terug. Zodat wij het scheppend werk op aarde kunnen vervullen. Dat wij dat kunnen doen. En het hele mooie, dat hij zegt van, God ziet af om zelf in te grijpen. Door de mens en geeft de mens daarmee een kans. En dan staat er ook, God werkte 6 dagen en op de 7e dag rust hij van zijn werk. De mensen mogen 6 dagen werken en op de 7e dag rusten van hun werk. Je zou kunnen zeggen, op de 7e dag mogen ze afzien van hun scheppend werk. Zich even terugtrekken. En wat gebeurt er dan? Dan komt God dichterbij. Dat is wat ik ook hoop dat er vandaag gebeurt. Dat wij in de rust God willen ontmoeten. Stoppen met een stukje van onszelf. Om God ruimte te geven in ons leven. En ik vond dat zo mooi. Zo'n mooie wisselwerking. 6 dagen zijn wij aan zet. De 7e dag komt God een stukje dichterbij. En dan proeven we iets van hem. Zoals we net ook met de aanbidding, dat je merkt van ja, de Heer wil dichterbij komen. Maar je hoeft niet tot de zondag te wachten. Want iedere dag en ieder moment en in iedere situatie mag je Jezus uitnodigen. En dan komt hij dichterbij. Daar waar jij zegt, ik weet het niet meer. En je zegt, Heer, wilt u in die situatie komen waar ik het niet meer weet? Dan komt als ware de heiligheid, de aanwezigheid van God in die situatie. Die situatie verandert niet direct. Maar ik kan je wel vertellen. Als jij diep in de problemen zit. En je zegt, Heer, ik zit in de problemen. Dat en dat is er aan de hand. Wilt u in dat probleem komen? Het is anders. Het is zo anders. Of dat je in het probleem zit met Jezus. Of dat je in het probleem zit zonder Jezus. Hij wil altijd gewoon dicht bij jou komen. 3 voorbeelden uit de Bijbel. Om het wat te illustreren. Het eerste verhaal is het verhaal van David. We lezen dat in 1 Samuel 25. En wat er gebeurt is in de tijd dat David rondzwerft, opgejaagd door Saul, vluchtend van de ene spelonk naar de andere onderbergzaam gebied. En ergens als hij daar in zo'n woestijngebied is, dan is hij ook bij het gebied van Nabal. Een hele rijke schaapherder. En David en zijn mannen gaan de kudde en de herders van Nabal bewaken. En als er dan een feest is, omdat de schapen geschoren worden, een heugelijke gebeurtenis in die tijd, want dan, ja, dan kwam er weer wat extra binnen. Want die wol was waardevol. En David dacht, ik ga Nabal groeten en vragen of dat hij ook iets voor ons over heeft. En zijn mannen gaan heel netjes een verzoek brengen bij Nabal. En die blaft hem af. Want het antwoord van Nabal aan David is, het lezen we in vers 10, wie is David en wie is de zoon van Isaï? Er zijn vandaag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn heer vandaan. Zou ik dan mijn brood, mijn water, mijn vlees nemen en dat ik voor de schaapherders, scheerders geslacht heb en zou ik het aan mannen geven waarvan ik niet eens weet waar ze vandaan komen? Een hard antwoord. Maar vooral ook de vraag, wie is David? Raakt David tot zijn kern, tot op het bot. En hij wordt boos en woest. Met 400 man gorden ze het zwaard om, zegt het woord. En trekken ze naar Nabal toe. En David, die belooft, hij zegt, er zal in de ochtend geen man meer in leven zijn die tegen de muur plast. Allemaal zullen ze het leven laten. En in die machtige boosheid, die energie, gaat David naar Nabal toe. Maar Abigail, de vrouw van Nabal, die krijgt het te horen. En die snapt wat er aan de hand is. En heel snel pakt ze wat van het feestvoorraad, zadelt dat op ezels en gaat David tegemoet en komt hem dan tegen in een spelonk. En dan spreekt ze tot hem. En dan vraagt ze hem. En dat lezen we in vers 26. Dan vraagt ze hem om daarvan af te zien. Nu mijn Heer, zo waar de Heere leeft en u zelf leeft. Het is de Heer die u verhinderd heeft tot bloedschuld te komen. En dat u door uw eigen hand u verlossing zou schenken. Zij zegt van, stop David, stop. Ga niet jezelf verlossen door die onschuldige mensen te doden, omdat Nabal zo'n hard antwoord geeft. Stop David, want als je dit gaat doen, als je nu jezelf verlost en je wordt koning, want dat heeft God gezegd, ik weet niet hoe ze het wist, dan zegt, jij wordt koning, wacht je tijd af. David weet dat de Heer door haar spreekt. En David besluit om van zijn wraak af te zien. Hij besluit om zichzelf te verlossen en te wachten tot de Heer dat doet. Als we dan de geschiedenis verder lezen, dan zie je dat als Abigail de volgende morgen aan Nabal vertelt wat ze gedaan heeft, dat hij een beroerte van schrik krijgt en 10 dagen later sterft hij. God grijpt in. David hoefde zichzelf niet te verlossen. God verlost David van zijn vijanden. Het tweede voorbeeld waar David moest wachten, gaan we naar Abraham, die ook heel lang gewacht heeft op nageslacht. En uiteindelijk, als het niet meer kan, wordt Isaac geboren. Isaac, de vervulling van de belofte. Isaac, de droomzoon. Isaac, zijn geliefde jongen. Sommige mensen denken dat Abraham zoveel tijd aan Isaac besteedde en minder tijd aan God, dat God hem daardoor op de proef stelde. Ik weet niet of dat zo is. Wat we wel weten is dat Abraham al enkele keren eerder op een eigen manier probeerde zichzelf te verlossen. Door in Egypte en bij Abimelech te zeggen dat Sara zijn zuster was. Omdat hij bang was dat hij gedood zou worden. En dan vraagt God op een nacht aan Abraham. Dat lezen we in Genesis 22. Abraham, en dan zei ze, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt. God zegt het er ook nog even bij, hè? De enige, degene die je lief hebt. Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van die bergen die ik noemen zal. Man. Als je er gewoon bij stilstaat, hè? Toen wij nog 1 zoon hadden, ja, de tweede kwam na 2 jaar, maar dan stel ik me dat zo voor van, je hebt er dan eentje, gewoon zo'n babytje. En dat God dan in een droom zegt van, geef hem terug. Man. Toch niet te doen. Maar Abraham staat 's morgens vroeg op, zadelt zijn ezel, neemt 2 van zijn knechten en gaat, klooft hout en hij ging op weg naar de plek die God genoemd had. 3 dagen lang waren ze op reis. Wat moet er in deze tijd door Abraham heen gegaan zijn? Heer, hoe kan dit nou? Heer, hoe moet dat nou? Heer, u hebt hem toch beloofd? Allemaal vragen naar de keuze van God. Heer, uw keuzes zijn altijd goed, maar Heer, ik zie het goede niet in deze keus. Hebreeën 11 leert ons wat Abraham dacht. Want daar staat, Abraham dacht bij zichzelf dat de Heer bij machte was om hem Isaac uit de dood terug te geven. Abraham zag af van zijn eigen manieren, vertrouwde op God. Hij wist niet hoe, maar hij was bereid om Isaac te offeren. En Isaac was bereid om geofferd te worden. Want een offerdier moest in rust en in kalmte op het altaar gelegd worden. En Abraham legde Isaac op het altaar, nam het mes en dan wordt er geroepen. En Abraham had in geloof gesproken, we zullen samen teruggaan. En ze gingen ook samen terug. En God geeft een ram die in de struiken vastzit als offerdier. God voorziet. Abraham hoefde het niet zelf te doen. Maar wat hij gekregen had, het liefste wat hij had, daar vroeg God wel van. Laat dat los. Een derde voorbeeld komt uit Johannes 11. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het met die de Heer gezalfd had met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zuster stuurde hem de boodschap: Heer, zie, hij die u lief heeft, is erg ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood. Maar is er met oog op de heerlijkheid van God, dat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus had nu Martha en haar zuster en Lazarus lief. En toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen op de plaats waar hij was. David moest wachten. Abraham heeft heel lang gewacht op zijn zoon. Had een tocht van 3 dagen en Jezus blijft 2 dagen wachten. En Martha en Maria, verdrietig als ze waren om hun broer. Ik stel me dan voor hoe dat ging. Ze zaten aan zijn bed. Maria waarschijnlijk stil bij Lazarus en bemoedigend. Martha rennend om van alles te halen, om de ziekte te verlichten. En ze roepen Jezus. En Jezus blijft weg. En Lazarus wordt zieker. En zieker. En zieker. En gaat dood. En dan wordt begraven. Ze wachten voor hun gevoel tevergeefs op Jezus. Maar in deze geschiedenis wist Jezus al dat hij ook moest wachten. Hij wist dat er op deze manier meer van de heiligheid van God zichtbaar zou worden dan als hij direct gegaan zou zijn. Dan zou Lazarus genezen worden. Dat geloofde Maria. Dat geloofde Martha. Beide zeggen ze dezelfde woorden. Als Jezus uiteindelijk na 2 dagen alsnog naar hen toe komt. En Martha, zoals ze is, rent naar Jezus toe en is het eerste bij hem. En zegt: och Heer, als u hier geweest was, dan had mijn broer niet gestorven. Maar dan had hij genezen. Wat een overtuiging. Ze wist het zeker. Als Jezus hier geweest was, was hij niet gestorven. Maria blijft in huis. Maria heeft een geschiedenis. Hun broer, hun steun, hun toeverlaat, de man in het gezin was weg. Maria was kwetsbaar. Maria blijft in huis. Maar Martha, haar zuster, zegt: Jezus is er. Hij wil dat je komt. En ook Maria gaat naar hem toe, huilend. Ze valt Jezus aan de voeten en zegt: Heer, als u hier geweest was, dan had mijn broer niet gestorven. Beide dezelfde overtuiging. Jezus gaat het gesprek met Martha aan. Die zegt van: geloof je? Ik ga het even lezen, vers 21. Martha zei nu tegen Jezus: Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, zal geven. Zomaar een zinnetje. Mijn broer is dood. Maar Heer Jezus, ik weet dat alles wat u nu aan God vraagt, zal God u geven. Wauw. Wat een geloof. En dan zegt Jezus: uw broer zal weer opstaan. Martha zegt tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En dan zegt Jezus tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al was hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En ze zegt, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus bleef 2 dagen weg. Wat moet dat geweest zijn voor Jezus? Zijn beste vriend was ziek. En Jezus wist, ik hoef me dit te doen en hij is beter. Hij kon zelfs op een afstand. Er zijn meer verhalen van, Jezus hoefde niet per se op de plek te zijn. Maar Jezus zag er op dat moment van af. En na 2 dagen zegt hij tegen zijn discipelen, we gaan naar Juda toe. En dan gaan ze met hem mee. Dat was gevaarlijk, een gevaarlijke reis voor Jezus. En dan zegt hij nog, Lazarus slaapt. Nou zeggen ze, dan wordt hij wel beter. Nee, zegt Jezus, hij is dood. En dan weten ze het ook niet meer. Maar ze gaan met hem mee. En als Jezus het verdriet van Martha ziet, het verdriet van Maria ziet, dan huilt hij met ze mee. Jezus weet wat het is om te huilen. Jezus weet wat het is. Zijn vrienden lijden. We zeggen altijd dat, wat Jesaja ook gezegd heeft, volgens mij 600 jaar voor Christus, dat alle ziekten op hem gelegd zijn bij de kruisdood. Maar ook nu, voor het kruis, voelt Jezus in zijn lijf wat er gebeurt. Jezus voelt in zijn lijf wat verdriet doet. Jezus voelt als mens wat leegte is. En er zijn 2 soorten leegte. De een is de verwachtingsloze leegte. Connie heeft me dat wel eens verteld, dat ze bij een begrafenis was van een mevrouw die geen geloof had. Zo koud is dat. Als je geen verwachting meer hebt dat het klaar is op het moment van de dood. Verwachtingsloze leegte van het graf. Maar je hebt ook de verwachtingsvolle leegte. Weet je wat? En als we wachten op Jezus, dan is dat geen verwachtingsloze leegte, maar een verwachtingsvolle leegte. En we verwachten. En het is niet alleen het verwachten, maar het is ook een weten dat het vervuld wordt. Want weet je, de dood kan wel een stukje volheid wegnemen. Dat is wat de dood doet. Die neemt een beetje het leven weg. Maar de dood kan geen leven geven. De dood kan alleen maar wegnemen. De vijand van God kan alleen maar dingen wegnemen. Niks brengen. Maar als we de verwachtingsvolle leegte durven te ervaren, wordt die gevuld. Dat zien we in deze geschiedenis gebeuren. Want Jezus, die ziet het verdriet. Staat in vers 33, toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij komt in beweging. Hij weet, nu is het de tijd. En hij gaat mee naar het graf. Waar hebben jullie hem gelegd? En dan gaan ze daar naartoe. En Jezus weende. En de Joden zeiden, zie hoe lief hij hem had. Sommigen hebben ook kritiek. Ja, als hij nou blinden kan genezen, waarom kon hij hem dan niet beter maken? Zijn eigen vriend. En Jezus hoort dat waarschijnlijk. En dan opnieuw, heftig bewogen in zichzelf, kwam hij bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem die steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heer, hij ruikt al. Het is de 4e dag. Oftewel, Lazarus is zo dood dat hij al in staat van ontbinding is. En Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien. En Martha komt in beweging. Ze nemen de steen weg. En dan komt er een glorieus moment waarin God volle heiligheid zichtbaar wordt. Waarin de kracht van Gods Zoon zichtbaar wordt. Want Jezus roept, Lazarus, kom uit. Woorden, boordevol leven tegen een dood lichaam. Tegen een ontbindend lichaam. Op het moment dat hij wist in de Vader, dit is het moment. Zoals dat hij eerst wist dat hij moest wachten. En hij roept Lazarus tevoorschijn. En Lazarus komt naar buiten. Ik weet niet hoe hij dat deed. Hij zat helemaal ingewikkeld in doeken. Het lijkt me ontzettend lastig om dan liggend op te staan. En dan ook nog naar buiten te lopen. Maar Lazarus komt eruit. En dan wordt er gezegd, van, nou wikkel hem maar even af, want dat loopt wat makkelijker. Dan kan hij wat makkelijker mee naar huis. Grote vreugde daar. Lazarus leeft weer. En dat is de kracht, de heerlijkheid, de heiligheid van God die daar gezien wordt. En dan een vraag die ik me stelde van, wat maakt nou dat Jezus zulke krachtige woorden zo vol leven spreekt. Jezus wist wat het was om tijd te heiligen. Jezus had 40 dagen in de woestijn doorgebracht. En als je 40 dagen in de woestijn doorbrengt, word je geconfronteerd met jezelf. Zo ook met David. Die werd geconfronteerd met zichzelf. Abraham werd geconfronteerd met zichzelf. Weet je, God weet het al. Maar God wil dat jij het ook weet. Wat er in je hart is. God wilde dat David wist wat er in zijn hart was. God wilde dat Abraham wist wat er in zijn hart was. God wilde dat Martha en Maria wisten wat er in hun hart leefde. God wist het al. Maar hij wilde het ook laten zien. En misschien is God in jouw leven daar ook mee bezig. Dat hij bezig is van wat zit er nu in de schaduw van je hart. Heb je dat al ontdekt? Want daar word je beter van. Dat is beter voor je, niet leuk. Sterker nog, heel vervelend. Heel naar. Maar het is wel gezondmakend, geestelijk gezondmakend. En Jezus had dat ondervonden. Als mens was hij in die woestijn en na 40 dagen hongerde het hem ten zeerste. En dan komt de Satan en die zegt, verlos jezelf, maak van deze stenen brood. En dan zegt Jezus, nee. Ik ben wel gekomen om te verlossen, maar niet om mijzelf te verlossen. Ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen. Dus ook al heb ik honger, ik ga geen brood maken van die stenen. En zo had Jezus geleerd in alles de afstemming met zijn Vader te zoeken. En zo wist Jezus, toen hij de boodschap kreeg, Lazarus is ziek, wachten. En Jezus ondervond in zijn lichaam, in zijn ziel, in zijn geest wat het was om te wachten. Om de tijd te heiligen, om de tijd aan God te geven. Zodat God iets groters kon doen dan wat er op dat moment te bedenken was. Ik vind dat zo bijzonder dat Jezus, als het ware zo ook, die leegte gevoeld heeft. Die onmacht gevoeld heeft. En dat, omdat hij leeg was als mens van zichzelf, dat daarmee die volheid, die heiligheid van God heel dicht bij hem kon zijn. Weet je, het is Gods heiligheid. Maar de dood niet tegen kan. Er was zoveel heiligheid bij dat graf. Daar kon de dood niet tegen. Die kon Lazarus niet vasthouden. Maar dat is ook in jouw leven. Als jij besluit, als jij kiest om je niet jezelf te verlossen, maar een stap terug te doen, ruimte te geven aan God, en Gods heiligheid komt in jouw leven, dan gaan er dingen gebeuren. Dan komen de woorden van leven. Dan komt het leven ook bij jou. En dat kan heel veel vragen oproepen. En ik hoop dat je hebt gezien van dat het niet erg is om die vragen te hebben. David, de machtigste koning die ooit geleefd heeft in Israël, had die vragen, had die worsteling, had die strijd. Abraham, de vader van geloof, had die worsteling, had die strijd. Jezus, de Zoon van God, kende die worsteling, kende die strijd. Want de Hebreeënbrief die zegt, Jezus is in alles aan ons gelijk geworden. Weet je, als je ergens mee zit, als je ergens aan twijfelt, Jezus kent het. Hij weet het. En als je je wilt terugtrekken, niet in een leegte, in een verwachtingsloze ruimte, maar terugtrekken om een verwachtingsvolle ruimte te creëren, waarin God zich mag tonen in zijn volle glorie, in zijn volle heiligheid, dan gaan er ook dingen gebeuren. En dat is ook mijn vraag aan jou deze morgen. Durf jij je tijd of je tijdsperiode waarin moeilijkheden zitten, durf je daarin te wachten tot God spreekt dat je wat moet doen? En durf jij in deze periode van moeilijkheden of van onmacht geraakt te worden tot in de kern, zodat je ontdekt wat er in jouw hart is, zodat daar heling komt? En het laatste, durf jij, als het in je geest gewaar wordt, ook woorden te spreken van leven? Want weet je, Jezus is naar de Vader gegaan. En Jezus heeft ons als ambassadeurs gedelegeerd om te doen wat hij doet. Hij heeft zelf gezegd, de dingen die jullie doen, die zullen groter zijn dan de dingen die ik gedaan heb. Maar dat betekent ook dat we bij moeilijkheden dezelfde route mogen gaan als Jezus. Wachten. Geraakt worden. En dan in afstemming met God de Vader woorden spreken van leven. Zodat Gods glorie doorbreekt. Ik wil voor jullie bidden. Heer, op deze aarde, in deze tussentijd, in deze tijd van verwachten tot u terugkomt, hebben we soms veel moeilijkheden die we voor de kiezer krijgen. Pijn en verdriet, soms van gemis, soms zitten we in de rouw. Ziekte en ongemak, dat kan ons leven zo bepalen. Ongelukken, woningnood, problemen op werk, problemen in de familie, wat voor problemen ook, er zijn te veel om op te noemen. Heer, ik bid dat u daarin bent. En als jij een probleem herkent, nodig Jezus dan in je probleem uit. Vraag gewoon aan Jezus, van Heer Jezus, kom in dit of in dat probleem, want ik worstel daarmee. En Heer, ik bid, als u daarin bent, dat die tijd geheiligd wordt. Dat we bij machten zijn om niet te reageren uit onze impulsen, maar een stap terug te doen en u de ruimte te geven. En ik bid, Heer, dat u in ons hart legt, als we woorden mogen spreken En als die woorden bij u vandaan komen, dan zijn het volle woorden. Vol van leven en vol van uw heiligheid en van uw kracht. En dan zullen ze uitwerken waar u het woord voor uitgestuurd hebt. Maar ze brengen altijd leven. En zo zegen ik jullie met leven. Leef. Leef. In naam van Jezus. Leef. En wees gezegend met zijn leven. Amen.